Het jaarthema is samen gemeente zijn. En onze jaartekst uit 1 Korinthe 12, vers 27 zegt: samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. En vanmorgen willen we graag met u beginnen aan een nieuw project. Viva de kerk, leven de kerk. En we gaan als gemeente de gemeente van Antiochië bestuderen. En die gemeente in Antiochië is een bijzondere, een hele interessante gemeente waar wij, denk ik, veel van kunnen leren. Het was de eerste gemeente die bestond uit Joden en uit heidenen. De gemeente in Jeruzalem was een gemeente die bestond uit de Joden, die tot geloof waren gekomen. En de gemeente hier in Roermond, die bestaat ook uit heidenen die tot geloof zijn gekomen. Dus die gemeente in Antiochië is een belangrijk model voor ons. En het is goed om die goed te bestuderen. In de gemeente van Antiochië werden de gelovigen ook voor het eerst christenen genoemd. Volgelingen van Christus. En we starten vandaag en de laatste preek van deze serie, Viva de Kerk, zal op de eerste Pinksterdag zijn. En dan is de laatste preek. Dat is een heel mooi eindpunt om toe te werken. En we zullen 10 belangrijke principes zien in de gemeente van Antiochië die we ook hier gaan behandelen. Iedere zondag 1 principe en vandaag de inleidende preek. En die preker die zal ook verzorgd worden door verschillende sprekers. En in de kringen, daar zullen we ook de onderwerpen verder verwerken om die principes ook samen te leren toepassen in ons leven. Nou, laten we een stukje gaan lezen uit de Bijbel over de gemeente in Antiochië. En die komt in beeld in Handelingen 11, vers 19. Handelingen 11, vers 19. Ik zal dat gedeelte uit de Bijbel lezen en de rest heb ik allemaal alle teksten op sheet staan. Handelingen 11, vers 19. En daar staat: zij nu, die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe. En terwijl ze tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene, die toen ze in Antiochië gekomen waren het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam in de gemeente die in Jeruzalem was ter oren, en zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dit gaan overdenken? Vader, willen ze bedanken voor uw kostbaar woord. En we willen u zo bidden of u zo in dit moment zo wel zegenen en spreken en luisteren. En ik wil u zo bidden dat u uw woord zelf tot leven brengt. En dat het ons hart mag verheugen. En ons leven mag veranderen. Vader, wilt u dat zo doen? Door uw geest. In Jezus' naam bidden we dat. Amen. Als gemeente in Roermond hebben we visie nodig om te kunnen zien wat God de komende jaren door onze gemeente heen wil doen. We hebben als het ware een plaatje nodig dat God geeft en dat spreekt in de taal van ons hart. En de gemeente in Antiochië, die geeft dat plaatje. Het was de eerste gemeente uit de heidenen. Ontstaan uit het niets in een heidense metropool, een wereldstad. Ontstaan uit het niets. En hoe kan dat? En het is het bewijs van alles wat God kan doen als mensen met hart en ziel gaan voor Jezus en zijn gemeente. Dit waren geen mensen die betrokken waren bij de gemeente. Dit waren mensen die toegewijd waren aan de gemeente en aan het lichaam van Christus. Ik geloof niet in succesformules voor de kerk. De oplossing die ligt niet in slimme modellen of in 5-stappenplannen. Het zit niet in de programma's of in de preektechnieken of een geweldige band op het podium. Wat we nodig hebben als gemeente is een visie, een plaatje wat God kan doen in Roermond. De gemeente in Antiochië die had geen multifunctioneel zalencentrum, geen audiovisuele systemen en geen miljoenenbudget. Geen charismatische spreker als grondlegger van de gemeente. We hebben zelfs geen enkele naam van de leiders van die kerk in Antiochië. Maar ze hadden wel de beschikking over een aantal eenvoudige ingrediënten. Het woord van God, de geest van God en de mensen van God. En vanuit deze drie basiskenmerken en nog 7 andere aanvullende kenmerken komen de 10 principes naar voren die we de komende maanden gaan behandelen. En als deze 10 principes samenvloeien in een levende praktijk in onze gemeente, dan ontstaat er een explosieve groeikracht voor het evangelie, een groei ook tot eer van God. De potentie om te groeien is aanwezig. De potentie om te groeien is aanwezig in de gemeente van Roermond. Het is als een tarwekorrel. En een tarwekorrel, hoe klein ook, de potentie om te groeien, die zit er allemaal in. Maar wat er eerst nodig is voor die tarwekorrel om vrucht te dragen, is dat hij moet sterven. En weet je hoe een graankorrel sterft? Dat doe je door hem in vruchtbare grond te stoppen en water te geven. Dan zal die onherroepelijk sterven. Je hoeft niet je best te doen om te sterven. Dat gaat vanzelf als je hem in vruchtbare grond stopt en water geeft. Wat is die vruchtbare grond? Dat is de gemeente. En het water is het woord. En daarom is het ook zo belangrijk om deel uit te maken van een gemeente. En onder het woord te komen, onder de prediking. Ingebed in een gemeente en onder het woord. En het kan niet anders of je gaat sterven aan jezelf. Maar het is niet alleen sterven, er gaat ook nieuw leven ontkiemen. En dat doet de Heilige Geest die het zaad laat ontkiemen. Maar daar blijft hij niet bij. Voor die groei is ook licht en warmte nodig. Licht van de zon, the Son of God. Die zelf zegt, ik ben het licht des levens. Ik ben het licht dat in deze wereld gekomen is. En tenslotte is er ook warmte nodig. En is dat niet de liefde van de Vader? Een hartverwarmende liefde. En de potentie om te groeien is aanwezig in de gemeente. En jullie en ik maken deel uit van deze gemeente. En een geweldige zegen is dat. Het is vruchtbare grond. En met het delen van de 10 principes de komende maanden gaan we weer veel water geven in de gemeente. En de drie-enige God is het die het laat ontkiemen en die het wasdom geeft door licht en de onontbeerlijke warmte te schenken. Groeien is vanzelfsprekend en een gezond lichaam groeit. En in de prediking van Jezus ging het ook regelmatig over groei. Het ging over de ranken die vrucht dragen, over die tarwekorrel, waar we het net al even over hadden. Of over het mosterdzaadje, of over de gelijkenis van de zaaier. Een gezonde gemeente die groeit in diepgang en een aantal. En de grote opdracht die Jezus ook gaf is er ook glashelder over. En hij zei ook vlak voordat hij ten hemel vier zou varen, zei hij. En Jezus kwam naar hen toe en sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En ga dan heen, onderwijs alle volken en dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Amen. Jezus die zal zijn gemeente bouwen en is altijd met ons. Die belofte geeft hij ook aan dit stukje. En je kunt niet ernaar wijzen dat het zo moeilijk is in deze westerse cultuur. Of omdat die kerk krimpt of nauwelijks groeit. Of dat het misschien moeilijk is in een Rooms-Katholieke omgeving. Nee, Jezus die is in staat om vanuit het niets in een grote metropool van Antiochië de gemeente te bouwen die explosief groeit. En deze Jezus is met ons. En wanneer het gaat om de staat van de kerk in Roermond, zullen we ons eigen leven eerst onder de loep moeten nemen. Hoe kan het zijn dat we al blij zijn met een gemeente van 150 man? Of dat we al blij zijn dat we niet krimpen. En de vraag is ook niet of de gemeente Roermond moet groeien. Maar het is veel meer hoe dat moet gebeuren. En die sleutel voor die groei die ligt niet in programma's of in plannen. Wanneer de mensen van God gevuld worden met de geest van God en samen het woord van God bestuderen en uitleven, dan kan het niet anders of de kerk gaat groeien en bloeien. De kerk in Antiochië die werd gebouwd op het fundament van het woord van God en zinderde van de werking van de Heilige Geest. Mannen en vrouwen, ambtsdragers en leden stonden samen in vuur en vlam voor het werk van God en vormden samen een dynamisch organisme van de kerk van Antiochië. En dit niet alleen in een eigen stad, maar het had wereldwijde en ongekende impact. Laat me nog eerst even wat zeggen over Paulus en Petrus. Er zijn grote parallellen tussen deze twee. In het boek Handelingen gaat het in de eerste 12 hoofdstukken over het ontstaan van de eerste gemeente onder de Joden, waar Petrus ook echt een leidersrol had. En Petrus die predikte Jezus en er gebeurden grote wonderen. En bijvoorbeeld een verlamde, een kreupele werd genezen. Hij krijgt aan de stok met een tovenaar, met Simon. En de schaduw van Petrus, die was al voldoende om mensen te laten genezen worden. Hij wekt ook een dode op. Hij wordt vervolgd en gevangen gezet. Maar bij Paulus zie je soortgelijke dingen. Paulus die predikt ook Jezus. In Handelingen 14 geneest hij ook een kreupele man. Hij krijgt het ook aan de stok met een tovenaar. In dit geval met Elimas de tovenaar. En de zweetdoeken van Paulus die zijn al voldoende om mensen genezen te laten worden. Hij wekt ook een dode op. Hij wordt ook vervolgd en gevangen gezet. Er zijn hele grote overeenkomsten in de eerste 12 hoofdstukken van Handelingen als het gaat over die eerste gemeente in Jeruzalem, bestaande uit Joden, waarin Petrus de hoofdpersoon is. En in het tweede gedeelte van Handelingen verschuift de hoofdpersoon van Petrus naar Paulus en gaat het over het ontstaan van de eerste gemeente uit de heidenen in Antiochië. En Antiochië is ook echt de thuisgemeente van Paulus. Hij komt ook wel af en toe in Jeruzalem, maar je ziet dat Antiochië toch zijn thuisbasis is. En daar vandaan wordt hij uitgezonden, ook op zijn zendingsreizen. Maar daar keert hij ook telkens weer terug om verslag uit te brengen. En laten we ook nog even kijken wat voor een stad Antiochië was. Antiochië was voor die tijd een hele grote stad met enkele honderdduizenden inwoners. Na Rome en Alexandrië was het de grootste stad in het Romeinse Rijk. En in die stad woonde ook een grote Joodse gemeenschap van enkele tienduizenden Joden. Het was een welvarende stad. Een grote stad ook met architectonische schoonheid. Een van de weinige steden die toen al openbare straatverlichting had. Prachtige fonteinen. En een groot stadion ook waar wagenmenwedstrijden werden georganiseerd. De roman van Ben Hur bijvoorbeeld, wel bekend, die speelt ook af in die stad. En elke 2 jaar werden daar Olympische Spelen georganiseerd. Kortom, het was een hele imponerende stad. Een stad die indruk op je maakte. En wat moest je daar met het evangelie en waar moet je beginnen? En deze grote stad die leek God ook helemaal niet nodig te hebben. Het was een welvarende stad. En toch ontstaat hier uit het niets een bloeiende gemeente. En het is de bakermat geworden van alle gemeentes onder de heidenen. Hier ontstond de eerste gemeente uit de heidenen. En van hieruit werden in heel de wereld gemeentes gesticht. En hoe kon dat? En wat gebeurde daar? De gelovigen die lieten zich niet intimideren door de grootte van de stad. Of door de schoonheid van de stad. En ook niet door de duistere kanten van die stad, want die waren er ook. En ze lieten zich ook niet intimideren door het feit dat ze door vervolging vertrokken waren uit Jeruzalem of uit een van de andere steden van Israël. En ze dachten niet, laten we onze mond maar houden, anders krijgen we hier ook nog heibel. Nee, een van de eerste steden die met de opstandingskracht van Jezus te maken krijgt is Antiochië. Het evangelie dus zal hier ook diep wortel schieten en brengt een bloeiende kerk voort. En tot 3 keer toe wordt er ook gezegd in deze gedeelte dat het om grote aantallen gaat die toegevoegd worden. En laten we eens gaan kijken naar de 10 kenmerken van deze gemeente. Ik ga ze in het kort even allemaal belichten. Maar over ieder principe komt een hele preek de komende tijd. Het eerste principe is dat het woord van Jezus als Heer staat centraal. Hij is Heer. Hij is de Kyrios. Het gaat niet om ons. Hij is de Heer. En je maakt ook in alles dat Jezus de Heer is van de gemeente in Antiochië. Ze zijn niet bang voor vervolging. Ze prediken Jezus en ze gehoorzamen hem als Heer. En wij zijn nogal eens geneigd om Jezus vooral te benadrukken als redder. Of als de goede herder. En dat is hij ook. Maar in de eerste plaats is hij Heer, de Kyrios. Er was een bloeiende woordverkondiging. En de verschillende leraars en onderwijzers en profeten brachten het woord in de gemeente van Antiochië. En dat uitte zich in toegewijd discipelschap. Ja. Radicaal discipelschap is de norm. Ja. Gewone mensen worden geraakt door het woord en een vuur en vlam gezet door de geest van God. Het DNA van deze gemeente wordt gevormd door mensen die hebben moeten vluchten vanwege hun geloof. Ze hebben allemaal een hoge prijs betaald. En in deze grote stad duiken ze niet onder in een of andere anonieme wijk. Maar ze spreken vrijmoedig over Jezus. En het is niet vrijblijvend. Hier kon ook vervolging ontstaan. Maar je ziet dat ze er niet voor terugdeinzen. En ook de tijden die ze doorbrengen met vasten en gebed. Radicaal discipelschap is de norm in deze gemeente. En ze zijn vervuld van de geest van God. In alle groei en bloei van de gemeente speelt de werking van de Heilige Geest een centrale rol. Van het begin is het de ontwikkeling van de gemeente in Antiochië doortrokken van het werk van de Heilige Geest. Toen aan het begin enkele mannen uit Cyprus en Cyrene naar Antiochië toe kwamen en de heidenen het evangelie verkondigden, staat er in het 21ste vers van het gedeelte dat we net gelezen hebben, daar staat: en de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heere. De hand van de Heere was met hen. En dat was de Heilige Geest. Hij werkte zodanig dat velen tot geloof kwamen. En even later hebben we ook gelezen dat Barnabas werd gestuurd. En van Barnabas wordt gezegd dat hij een man is vol van de Heilige Geest en geloof. Maar ook als ze zo samen aan het vasten en aan het bidden zijn, Dan zegt de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En je merkt aan alles in deze gemeente dat er een krachtige werking is van de Heilige Geest in de gemeente. Ze zijn vervuld met de Geest van God. Als Barnabas wordt vanuit Jeruzalem naar Antiochië toegestuurd. Omdat ze helemaal in Jeruzalem hebben gehoord dat er het een en ander gaande was in Antiochië. Het was een piepjonge gemeente. Waar zowel Joden als Grieken tot geloof komen. Zowel Joden als heidenen. En dat was altijd een hele moeilijke combinatie in het denken van de Joden. En Barnabas die krijgt de opdracht om daar naartoe te gaan. Barnabas, zijn naam betekent zoon van de vertroosting. En dat doet hij ook. Want in Handelingen vers 23 en 24 staat: en toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hen alle aan om met hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goede man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. Barnabas die zag wat God deed. Hij zag de genade van God in de gemeente van Antiochië. Barnabas was niet een man die het veroordeelde dat Joden en Grieken samen gingen. Nee, hij kon daar genadevol naar kijken. Hij kon zien wat God daar aan het doen was. En dat was echt een moeilijk punt voor Joden. Het vijfde wat ze doen in de gemeente van Antiochië is hete hangijzers hanteren. Hahaha is het eigenlijk. Hete hangijzers hanteren. En deze nieuwe gemeente die kreeg ook met problemen te maken, met conflicten. En niet zo'n klein beetje ook. Het ging ergens over. Er ontstaat een conflict, een heel heet hangijzer, over wat sommige Joodse gelovigen willen opleggen aan de Griekse christenen. En de gemeente die bleek ook in staat om dit hete hangijzer op een goede manier te ontheren. En daar komen we ook de komende weken op terug. Een ander punt is dat de gemeente in Antiochië was een hele innovatieve kerk. Er gebeurden een aantal dingen voor het eerst in Antiochië. Wij zijn er al aan gewend. Maar toen het nog moest gaan gebeuren en voor het eerst ging gebeuren, was het een hele vernieuwende stap. Voor het eerst bestond een gemeente uit Joden en heidenen. En voor het eerst worden ze christenen genoemd. En voor het eerst zenden ze onder leiding van de Heilige Geest zendelingen uit en gaat de gemeente van Antiochië andere gemeenten stichten. En niet één dochtergemeente, nee, heel veel dochters in binnen- en buitenland. Die gemeente van Antiochië is een hele innoverende gemeente. Het valt op dat de gemeente in Antiochië niet één centrale leider heeft. In de gemeente van Jeruzalem waren ook wel meerdere leiders, maar Jacobus was in Jeruzalem de onbetwiste leider. En van de leiders in de gemeente in Antiochië zijn zelfs de namen niet bekend. Er worden wel namen genoemd van leraars en van profeten. Maar verder niet van de leiders van die gemeente. Maar het was wel een grote gemeente en natuurlijk was er leiding en dat was ook nodig. En kennelijk was daar een vorm van meervoudig leiderschap, wat ook blijkt hoe de dingen verlopen in de gemeente van Antiochië. In de gemeente van Antiochië zag je ook echt de vruchten van levendige geestelijke disciplines. Je leest ervan hoe zij echt intensief aan het bidden en aan het vasten zijn en hoe dat de Heilige Geest daar krachtig doorheen werkt. Maar ook de discipline van het geven hadden ze begrepen. En in alles proef je dat de mensen niet betrokken waren bij de gemeente, maar dat ze echt toegewijd waren aan de gemeente. En je proeft ook dat het niet gratis is. Het veel kost. Maar ook dat het geen last was voor de gemeente. Maar een vreugde om deze geestelijke disciplines te beoefenen. En dat hield veel meer in dan op zondag een dienst bezoeken of een kring. En het volgende principe is een hele verrassende, vind ik. En dat is liefde voor Israël. Maar ik herken dit principe wel heel erg. En de gemeente in Antiochië heeft een warm hart voor Jeruzalem, voor Israël. En ze zamelen ook geld in voor de gemeente in Jeruzalem. En als gemeente zijn we zelf ook verbonden met het zendingswerk van Albert en Esther Knoester in Dimona in Israël. We zijn daar een aantal jaren geleden mee begonnen. En ik ben er ook dankbaar voor dat we dat als gemeente doen. En dat heeft te maken met dit negende principe. Liefde voor Israël. En tenslotte missionaire kiemkracht. En vanuit de gemeente in Antiochië vindt het voor het eerst planmatige zending plaats. Een kerk, een gemeente, functioneert niet alleen lokaal, maar ook nationaal en internationaal. Er waren daar ook rondtrekkende predikers en onderwijzers die nieuwe en jonge gemeentes hielpen met goed onderwijs, met hulp, om tot gezonde en goed functionerende plaatselijke gemeentes te komen en te ontwikkelen. En die vervolgens ook niet alleen naar binnen gericht waren, maar juist ook naar buiten. Wat in Antiochië gebeurde, heeft een invloed gehad op de hele wereld. We gaan de komende maanden deze 10 principes behandelen. En we verlangen naar een levende kerk die zindert van de Heilige Geest. En ik hoop en ik bid en ik verlang en nadat de gemeente van Jezus Christus in Roermond en omgeving opstaat, overeind komt, ontwaakt. Paulus die zegt ook in de Romeinenbrief, in de Romeinen 8 vers 19 en de volgende vers, en hij zegt, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baarlesnood verkeert tot nu toe. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En als de schepping daarna verlangt, hoeveel te meer wij die door God geroepen zijn. En God heeft de gemeente uitverkoren om dit goede nieuws te vertellen. Dat sinds Antiochië niet veranderd is. En wij zijn nu aan de beurt. Deze generatie moet het van ons horen. En wat een voorrecht voor de gemeente om dit goede nieuws te brengen. En erbij te mogen zijn. En de genade van God te mogen zien zoals Barnabas die zag toen hij in Antiochië kwam, waar er staat, en toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en hij spoorde alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. En laten we hier ook echt voor bidden dat God zijn hand beweegt en dat wij ons uitstrekken en ons leven toewijden aan hem. Met rijkhalsend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn? Dan zal ik zo afsluiten met het gebed. Heer Jezus, wat bent u geweldig om in zo'n heidense metropool zo'n geweldig mooie bloeiende gemeente te stichten. En als wij als gemeente de komende maanden gaan kijken wat we kunnen leren van de gemeente in Antiochië, wilt u ons dan leiden? We verlangen naar een krachtige werking van de Heilige Geest in ons midden. En met rijkhalsend verlangen willen we uitzien naar het openbaar worden van de kinderen van God. En Heer Jezus, het is ons een vreugde als u geëerd wordt doordat mensenlevens veranderen. En we willen zo danken, Jezus, dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Amen.